Yes, goedemorgen allemaal. Volgens mij heb ik hem nog niet aangezet. Kan ik hem het beste in mijn achterzak steken? Zo? Yes. Oké, volgens mij ben ik wel verstaanbaar. Goedemorgen allemaal. Jullie zitten allemaal ver van mij vandaan, maar... Goed. Het is fijn dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten. Het is lang geleden dat ik hier ben geweest. Volgens mij al bijna 2 jaar. En in de tussentijd heb ik vaak voor jullie mogen spreken. En ben ik vaak voorgegaan. Allemaal via een video, via een opname. En ik sta toch liever voor jullie gezichten te praten dan voor de camera. Dus ik ben blij om weer hier te zijn. Voordat ik naar mijn preek begin, mag ik kort even wat vertellen over... de stichting en het werk met de straatkinderen. Het werk dat wij doen als Saving Arms. Want ook 2 jaar geleden heb ik hier een kort praatje over gehouden. Inmiddels is er veel veranderd. En ben ik ook vooral jullie heel dankbaar. Omdat afgelopen maand, na een maand geleden, ben ik teruggekomen uit Oeganda. Ik ben daar 12 dagen geweest om het project met straatkinderen te bezoeken. En te kijken hoe het met de jongens gaat, te kijken wat er allemaal is gebeurd, de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. En die reis is eigenlijk mogelijk gemaakt door jullie als gemeente. En daar ben ik heel dankbaar voor, want het is altijd toch wel een uitdaging om het geld bij elkaar te sparen om naar Oeganda te gaan. Maar een maand geleden kon ik gewoon gaan. Dan kon ik in Sorotti met eigen ogen zien hoe het met de jongens gaat. En dat is dankzij jullie. En het was ook echt nodig. Ik ben er 2 jaar lang niet geweest door corona. En ik was gevaccineerd en ik kon gaan. Dus ik heb de kans genomen. En dat was echt heel fijn. Nou, ik wil jullie kort even vertellen over de ontwikkelingen die er zijn gemaakt. Ik hoop dat velen van jullie nog kunnen herinneren wie wij zijn als stichting en wat wij doen. Want als Saving Arms geloven wij dat de arm van de Heer niet te kort is om te redden. We geloven dat Hij bij macht is om straatkinderen die gevlucht zijn van thuis een nieuw bestaan te geven. En hen terug te plaatsen in de samenleving en bij hun families. Dus wij werken met jongens van 10 tot 18 jaar die gevlucht zijn van thuis vanwege allerlei armoedige omstandigheden. Misbruik, mishandeling, de dood van hun ouders, echtscheiding, noem het maar op. En ons doel is om deze kinderen, deze jongens, terug te brengen bij hun familie. Bij een oom of bij een tante, een oma of opa en in de samenleving. Nou, dat doen wij door het geven van onderdak, onderwijs, medische verzorging, eten en drinken en alle basisbehoeften die een kind nodig heeft met een hoop liefde en zorg. Wij hebben afgelopen jaar hebben we een stuk land gekocht die we nog aan het afbetalen zijn en we hebben op dat stuk land een huis gebouwd. Nou, in de video die straks kan worden aangezet. Zien jullie het land wat we hebben gekocht? Het is heel groot, het is 3 voetbalvelden. En op het nieuwe land zien jullie ook het nieuwe huis. En ook de kinderen die zich even voorstellen wie ze zijn, die we momenteel opvangen. En krijgen jullie een impressie van het werk dat we doen en ook de vorderingen die zijn gemaakt. Mede dankzij jullie hulp. De video kan gestart worden. Super. Dit was de video. Hij is de afgelopen weken in elkaar gezet door onze partners in Oeganda. Dus die hebben hem gemaakt. En het geeft een beetje een goed beeld van waar we nu zijn en wat we nu doen. Het was echt heel bijzonder om terug te zijn. We hebben jongens die al 2,5 jaar bij ons in huis wonen. Die inmiddels een diploma hebben in het repareren van een scooter, van een Bode Roda, heet het daar. En zij gaan de stap maken om terug te gaan in de samenleving. En we hebben al 50 jongens opgevangen die echt voor een korte tijd bij ons zijn geweest. En nadat we een achtergrondcheck hebben gedaan, hebben ze kunnen terugsturen naar hun familie. Dus het werk wat we hebben mogen doen afgelopen 3 jaar dat we zijn begonnen, heeft echt onwijs veel vruchten opgeleverd. En daar zijn we dankbaar voor. Nou goed, tot zover. Hij kan uit. Goed om hier weer te zijn. Voordat ik aan mijn preek begin, heb ik toch ook nog een klein ding wat ik moet delen. En ik heb heel lang getwijfeld in de voorbereiding. Ga ik dit wel delen? Ga ik dit wel zeggen tegen jullie als gemeente? Maar jullie voorganger, Gerdo, loopt met een groot geheim rond. En ook, ik heb het eigenlijk ook een beetje deelgenomen aan dit geheim. En ik weet er ook veel van. En voor mij is het ook een last geworden. En ik kost me ook veel tijd en ik zet me ervoor in. Maar het is me ook een grote vreugde geweest. Dus geen zorgen. Ik heb niks anders goeds te vertellen over Gerdo. Maar vanmorgen. En wil ik het met jullie hebben over dit geheim. Het geheim wat Gerdo met zich meedraagt. En wat ik met mij meedraag. En dit geheim staat beschreven in dit woord. En ik hoop dat jullie het mee hebben genomen. Want de Bijbel die zegt een aantal dingen over dit geheim. Allereerst zegt de Bijbel en zegt Jezus zelf dat dit geheim verborgen is gebleven voor profeten en voor rechtvaardigen. Grote mannen Gods hebben verlangd om dit geheim te zien, om inzicht te krijgen in dit geheim. En misschien hebben zij een beetje inzicht gekregen in wat Gods geheim dan is. Of zij kregen een belofte dat God iets groots ging doen, dat God een groot werk ging doen. Maar het geheim is altijd voor hun verborgen gebleven. Dit geheim is als een parel. Een parel die zich diep in de zee bevindt. Op de bodem van de zee. Onder wat stenen. Ligt die parel verborgen in een oester. En deze oester die heeft een hele harde schel. Die je niet zomaar open kan breken, open kan trekken. Die oester geeft haar schat, haar parel, niet zomaar weg. Nee, om die parel te vinden in die oester. Diep op de bodem van de zee, verborgen onder wat stenen, moeten we flink wat inzet voorkomen. Moeten we vol verlangen zijn en vol volharding. Om die parel, die schat, in die oester te vinden. Het geheim is als een parel. Of het is als een opgestelde brief. Geschreven door de koning van hemel en aarde, de koning, God zelf. En deze brief is opgeschreven en die is opgevouwen en die zit in een envelop. En op die envelop zit er een stempel, een zetel. Een zetel van de koning, de schepper van hemel en aarde zelf. Dat is zijn mark. Zijn zetel, een stempel van hem. En die stempel, die zetel, die mag niet verbroken worden. Alleen aan degene die de brief mag lezen. Die zetel mag niet breken. Maar dat gebeurt op Gods tijd. En op Gods wilsbesluit. En die brief, die wordt doorgegeven tot aan die persoon of die groep.
die de brief mag lezen, die het geheimnis mag begrijpen. Bent u nieuwsgierig? Bent u verlangend naar wat dit geheim is? Mag ik het in uw oor fluisteren? Of vanaf hier luid vertellen, luid proclameren? Want dit geheim hoeft niet langer verborgen te blijven. Het mag verkondigd worden, het mag verteld worden. Er mag over gelezen worden, over gezongen worden. Want er is een groep die dit geheim mag verstaan. En deze groep wordt heilige genoemd. Zij zijn waardig genoeg om dit geheim te begrijpen. En deze groep is heel divers. Ze zijn jong, ze zijn oud. Ze komen uit verschillende landen, culturen vandaan. Maar ze vormen een gemeenschap van heiligen die dit geheim mag verstaan. Lees met aan mij uit Colossense 1, vers 24 tot 27. De brief aan de Colossense, door Paulus geschreven. En ik raad u aan om thuis die brief in één stuk door te lezen. Het zijn maar 4 hoofdstukjes, niet heel groot. Maar dan zult u ook zien dat alles in deze brief gaat om dit geheim. Alles in deze brief gaat om dit mysterie. Zo wordt het ook genoemd. En daarom wordt er ook met een bepaalde geheime taal gesproken. Soms is het moeilijk te begrijpen. Soms is het moeilijk te verstaan. Dan snappen we het niet helemaal. Maar alles in deze brief gaat om dit geheim. Dit geheim waar Paulus over schrijft. En er wordt zelfs een loflied over geschreven in de voorgaande versen. Maar ik wil lezen het vers 24 tot en met 7 tot en met 29. Hoofdstuk 1. Er staat boven een strijd in dienst van Christus. Ik lees uit een nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben verheugd dat ik nu voor u leid. En dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Waarvan ik dienaar geworden ben, met het oog op u, heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het goddelijke geheim, dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij. Wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten. Om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Tot zover. Paulus die schrijft aan de gemeente in Colossense. En die zegt dat het evangelie waarvoor hij strijdt, waarvoor hij zich inzet, soms ook als lijden aanvoelt. Paulus als apostel van de gemeente, als dienaar van de gemeente, tilt daarmee zijn eigen kruis op zijn rug en verloochent zichzelf en neemt deel aan het lijden. En begrijp me goed, Paulus zegt niet dat Christus offer niet gemaakt is. Maar ook hij treedt in de voetsporen van Christus en deelt daarmee in het lijden van Christus zelf. En daarom strijdt hij voor de gemeente. Zet hij zich in voor de gemeente in Colossense en al die andere plaatsen. En hoe doet hij dat? Door het geheim van Christus te verkondigen. Zo zet hij zich in voor de gemeente.
Want Paulus heeft verschillende signalen gehoord. Geluiden van een geliefde broeder Epaphras. Die heeft hem verteld over de liefde van de geest. Die aanwezig is in de gemeente van Colossense. Hij heeft gehoord dat het evangelie tot bloei is gekomen in de gemeente van Colossense. Mensen komen tot geloof. Mensen bekeren zich van hun zonden. Mensen gaan wandelen in eenheid met Jezus. En mensen vergeven elkaar, komen in verzoening met elkaar, met hun medebroeders en zusters. En komen in verzoening met God. Het evangelie heeft zijn kracht in de gemeente aan Colossense. En dit alles heeft Paulus gehoord van zijn geliefde broeder Epaphras. En hoe komt dit nou? Hoe komt het nou dat het evangelie opbloeit? Dat het evangelie vrucht draagt? Dat komt door het geheimenis. Het geheimenis. Wat verborgen is gebleven, maar nu is geopenbaard. Dat Christus in u is. Christus is in u. Christus bevindt zich in de gemeente van Colossense. In al die individuele gemeenteleden. En daarom draagt het evangelie zijn vrucht. Wat betekent dit nou? Christus in u. Want dit is een groot mysterie waar Paulus in verborgen taal over spreekt. Want het is Christus, de Zoon van God. En in de brief wordt over hem gesproken. Hij, Christus, is de persoon in wie Gods volheid aanwezig is, in wie God zelf aanwezig is. En in hem, in Christus, is de wereld geschapen, tot stand gekomen. In hem is er verzoening tussen God en mensen, tussen hemel en aarde. In hem is er eenheid. Eenheid tussen verschillende mensen die in harmonie, in verzoening bij elkaar komen. En hij, Christus, is de eerste die is opgestaan uit de dood. En daardoor mogen wij hem volgen. Wacht ons ook een opstanding en leven na de dood. En die Christus, in wie God zelf aanwezig is, die woont in u. Het is wat. Die woont in u, die Christus. En vele profeten en rechtvaardigen hebben hiernaar verlangd. Dat God te midden van zijn volk woont. Te midden van de mens. En nu woont God door Christus in ons. En is hij aanwezig. En Jezus zegt dan, hij vindt een heel groot contrast eigenlijk. Want grote mannen Gods, profeten en rechtvaardigen, die hebben ernaar verlangd om inzicht te krijgen in dit geheim. Maar dit geheim is openbaar geworden, niet aan grote profeten, niet aan rechtvaardigen, maar aan arme, zwakke zieken
en hele normale mensen, zoals u, jij en ik. Aan hen is het openbaar geworden. Wat een voorrecht. Niet vanuit ons kunnen, vanuit wie wij zijn, maar omdat Hij ons heeft uitgekozen, ons heeft bestemd om inzicht te krijgen in Gods geheim. Dat Christus in ons woont. Wat een voorrecht. En het geheim is aan generaties en is het verborgen gebleven. Maar nu is het aan u onthuld. En misschien herkent u dat wel. Dat u opgegroeid bent in een ongelovige gezin, in een ongelovige familiesituatie. En generaties lang in uw familie is het geheim verborgen gebleven. Generaties lang heeft niemand het aan u verteld. Aan uw familie. Maar nu, op een moment als een bliksemslag bij heldere hemel, is het aan u geopenbaard en bent u tot geloof gekomen. En u heeft het voorrecht gekregen om inzicht te krijgen in Gods geheim. In u woont Christus zelf en is Hij aanwezig.
U heeft de parel, het geheimenis, gevonden en verstaan. U koestert en bewaart het als de meest kostbare schat. En ik hoop dat u bent als die handelsman in de gelijkenis van Jezus. Die handelsman die de parel vond en alles wat hij bezat verkocht. Zodat hij die parel in bezit kon krijgen, zodat hij die parel kon kopen. En wat doen we met een parel? Een parel die stoppen we niet in een doosje. Die bewaren we niet. Nee, die hangen we om ons nek. Die laten we zien aan iedereen. Die parel die willen we tonen, laten zien. Als een kostbare sieraad.
Dit geheim houden we niet voor onszelf. We stoppen het niet in een kluis of in een vitrinekast. Als kostbaar porselein servies wat we alleen met kerst naar buiten halen. Nee, we delen het met anderen. We verkondigen het. Omdat het is geopenbaard. Aan u, aan ons. Christus is in u. Dit is het goddelijke geheim. Maar dit is maar één kant van de medaille. Het is maar één kant van de kostbare munt. En die andere kant van de medaille is dat Christus niet alleen in ons is, maar wij bevinden ons in Hem. Christus is in ons en wij zijn in Hem. Paulus roept in de brief aan de Colossenzen op om geworteld en gegrondvest te blijven in Christus. Blijf in Hem. Wees in Hem geborgen. En als u de brief gaat lezen, dan zult u heel vaak de woorden in Hem tegenkomen. Want in Hem is God zelf aanwezig. In Hem is de wereld geschapen. In Hem vinden wij eenheid en gemeenschap met elkaar. En ik wil drie dingen noemen. Wat dit in Hem geworteld betekent. En in Hem gegrondvest zijn. Allereerst betekent in Hem dat wij verzoening vinden met God en met elkaar. Wij vinden verzoening met God, maar ook als dingen lastig zijn onder ons, in een gemeente. Wij vinden verzoening door Hem, in Hem, met elkaar. En het bijzondere is ook dat in Hem wij allemaal verenigd worden. In de Bijbel spreken we over Jood en Griek, over heiden en zij die de wet na hebben geleefd. In Hem worden zij verenigd. In Hem komen ook verschillende generaties bij elkaar. Zoals het hier gebeurt, in Purmerend. Jong en oud. Maar ook rijk en arm. Verschillende culturen uit verschillende landen, die komen bij elkaar en worden verenigd in hem. En het komt omdat hij verzoening heeft gebracht aan het kruis en een gemeenschap heeft gecreëerd. Super divers. Uit verschillende landen, van verschillende talen, met verschillende afkomsten. In hem worden ze verenigd. Tweede, in hem delen wij in zijn dood en opstanding. We spreken ook de Colossense brief over. Een hoofdstuk verder. Wij delen in zijn dood. Ook wij. Ons oude ik. Ons eigen egoïsme. Wordt verloochend en wordt aan het kruis genageld. De oude mens die leggen wij af. En we bekleden ons met een nieuwe mens. Zoals Paulus hier zegt. Wij nemen ook net zoals Paulus ons kruis op ons. En wij volgen de weg naar Golgotha. Waar ons oude leven gekruisigd wordt. En waarom is dit belangrijk? Omdat wij niet alleen delen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. Maar er vindt geen opstanding plaats. Zolang wij nog niet delen in zijn dood. Zolang wij nog niet onszelf verloochenen. Zolang wij nog niet ons eigen kruis op zich nemen en de weg van Golgotha gaan. Er vindt geen opstanding plaats. Geen nieuw leven plaats. Zolang wij niet onszelf, ons eigen ik verloochenen en achterlaten. Maar wanneer dat gebeurt, delen wij in zijn opstanding. Delen wij in de overwinning op zonde en dood. Delen wij in dat nieuwe leven met Christus, samen met hem. Deel in zijn dood en opstanding. Wees één met Christus, die de overwinning behaald heeft. Dat is het. Als wij, dat is wat er gebeurt als wij gegrondvest en geworteld zijn in hem. En als laatste delen we niet alleen in zijn dood en opstanding. We delen ook in de toekomende heerlijkheid. De toekomende glorie. Die Christus ontvangt. En staat er ook. In vers 27. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Christus is uw hoop op een toekomst van heerlijkheid, van glorie. Wanneer wij in hem zijn en hij in ons, delen wij in een toekomst vol glorie, vol heerlijkheid. Waarom? Omdat ons mens zijn hersteld wordt. Wij zijn in perfectie, in goedheid geschapen. En die mens die wordt hersteld. De oude mens die wordt afgelegd. En de nieuwe mens. Daarin leven wij. En daardoor leven wij en verwachten wij een toekomende heerlijkheid samen met Christus. Die na zijn opstanding met eer en heerlijkheid is gekroond. En dat verwachten wij allemaal van hem. Dit is het mysterie. Christus in ons. En wij in hem. Christus die alles in allen is. Waarom? Hoe bevinden wij zich in hem? Wat betekent het dat Christus in ons is? Dat het geheim aan ons is geopenbaard? Wat betekent het dat Christus in ons is? Dat God zelf in ons woont? Hoe staan wij in verbinding met hem? dan komen we toch altijd weer terug op het gebed. Het gebed dat zo belangrijk is. Het gebed waarin we in stilte, in integriteit, in nederigheid, tot God naderen, tot Christus naderen. En zeggen, Heer, wees Heer van mijn leven. Ik wil u vinden, Heer. Ik wil u zoeken. Ik wil die parel wil ik in bezit hebben. In het gebed keren wij ons tot ons eigen hart, tot ons eigen binnenste. En vinden wij Christus, omdat Hij in ons leeft. En we weten ons gegrond in zijn woord. Door dit woord als gebed uit te spreken. Door dit woord als gebed te proclameren. Door in onze liederen erover te zingen. Zo vinden wij Christus. Zo koesteren we die kostbare schat, die kostbare parel. En leven wij en verkondigen wij het geheim van Christus. Maar nu is de vraag, wanneer ik in mijn gebed tot Christus nader, wanneer ik in gebed in mijn eigen ziel kijk, in mijn eigen binnenste kijk, wat tref ik daaraan? Tref ik Christus aan, die daar woning heeft genomen, die daar helemaal is gevestigd? Of tref ik mijn eigen vervelende ik aan? Allebei. Weet u, is mijn hart geworden als een paleis? Met mooie tegels, glanzende tegels, gevulde tafels en mooie grote troonzalen. Is mijn hart een paleis waar Christus woning in heeft genomen? Of is het een stoffig zolderkamertje met wat oude meuk en wat oude troep? Het is dat duistere plekje waar we eigenlijk liever niet willen komen. Waar wat troep uit ons verleden staat. Waar we liever niet aan worden herinnerd. Is ons hart van binnen een paleis geworden? Of is het dat oude, vieze, stoffige zolderkamertje? Waar niks anders te vinden is dan stof en wat oude dozen. Ik hoop de laatste, eerlijk gezegd. Dat staat er werk aan binnen. Als uw hart dus het binnenste een plek is, een oud stoffig zolderkamertje, dan kan Christus daarin gaan komen wonen. Hij verwacht geen paleis. Hij verwacht geen perfectie. Hij verwacht u als mens die integer en oprecht op hem nadert en zegt, kom in mij, leef in mij, doorgrond mij, werk door mij. En als u als mens, als uw binnenste dat oude, vieze, stoffige zolderkamertje bent, dan is dat prima, want er staat er werk aan de winkel. Dan kan hij wel rotzooi opruimen, dan kan hij vergeven wat vergeven moet worden. En dan kan hij beginnen met de betekenis van de vloer. En het schilderen van de muren. Het sausen van het plafond. En dan kan hij dat vieze, oude, gestoffige zolderkamertje maken tot een woning waarin hij zelf komt wonen. Amen. En dan verandert hij u. En dan kan hij een groot machtig werk in u beginnen. Waarom? Omdat Hij in u woont. Omdat het goddelijke geheim aan u is geopenbaard, aan u onthuld. En omdat u dan gevuld met Christus liefde, gevuld met Hemzelf, dat mag uitstralen naar de hele buitenwereld. Amen. Mag afsluiten met een gebed. Heer God, hier staan wij als een diverse gemeente, waar we ook vandaan komen, wat onze achtergrond ook is, hoe jong of hoe oud we zijn. We willen tot u komen met een groot verlangen, om het geheimenis van God zelf, om het geheimenis van Christus te begrijpen en te verstaan. Om er vanuit te leven. Om het te kennen. En om ruimte te geven voor Christus die in ons komt wonen. Help ons hier om geworteld en gegrondvest in U te zijn. Om een plaats aan U te geven. Help ons hier als ons binnenste, als ons hart vaak een stoffige zoveel aan is. Kom in ons hier. Woon in ons. En ruim al het troep op. Begin met vandaag. En verander en vernieuw ons weer. Heer, ik bid voor deze, speciaal voor deze gemeente. Als het geheimnis van Christus zo lang verborgen is gebleven. Maar in elke generatie weer opnieuw onthuld wordt. Heer, ik bid dat deze generatie, deze gemeente, het ook weer aan de volgende generatie mag doorgeven. Mag verkondigen. Mag openbaren. Heer, ik bid voor de jonge generatie in deze gemeente. Heer, ik bid dat ze in alle onzekerheid die deze samenleving met zich meebrengt, de zekerheid mogen vinden in U. En geworteld en gegrondvest mogen blijven in U. Dat ze U mogen kennen, Heer. Dat ze het geheim van Christus mogen verstaan. Mogen begrijpen. En er vanuit mogen leven. Openbaar ons, ja. Kom in ons wonen. En start een nieuw goed werk, ook voor de volgende generatie. Vorm uw kerk, vorm uw gemeente. Ook hier in Purmerend. In heel Nederland en wereldwijd. Deze deur. Omwille van de naam van Jezus zelf. Amen. Tot zover.